De schriftlezing voor deze middagdienst is gemeente genomen uit 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10. En dit in verband met de zondagsafdeling, zondag 30 uit de catechismus, vraag en antwoord 80. Zondag 30 uit de catechismus. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 85. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. En daarom ook het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Psalm 85, de versen 1 en 3. Wij doen nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met Gods levende kerk overal in de wereld. Aan de hand van de 12 artikelen en daarna willen we instemmen met Psalm 2 vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2 vers 7. Na de geloofsbelijdenis. U spreekt met mij in uw hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoals aangekondigd lezen we uit het woord van de Heere 1 Korinthe 10. Een gedeelte gekozen in verband met het onderwerp uit de catechismus zondag 30. Het gaat over het avondmaal in de vergelijking met de Roomse mis, het Roomse avondmaal. En daarom de schriftlezing 1 Korinthe 10, vers 14 tot vers 22. De schriftlezing voor vanmiddag is 1 Korinthe 10, vers 14 tot vers 22. 1 Korinthe 10, vers 14. Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap van het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap van het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen deel hebben aan het ene brood. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij aan de duivelen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker van de Heere niet drinken en de drinkbeker van de duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel van de Heere en aan de tafel van de duivelen. Of tergen wij de Heere? Zijn wij soms sterker dan Hij? Tot zover. Maar we willen eerst bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest in het verstaan van zijn woord en de gave van het geloof. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wat fijn dat het weer zondag is. De eerste dag van de week, de opstandingsdag van de Heere Jezus Christus. En wat een sprekend teken dat wij dan naar uw huis mogen gaan. Dat we van niet noodzakelijke arbeid mogen rusten. En dat mensen die noodzakelijke arbeid moeten doen, ook in hun werk iets mogen laten zien van de goedheid Gods. Heren, wat een zegen dat dat hier geleerd wordt, op de knieën, bij een open Bijbel. De fontein die springt tot in het eeuwige leven van levend water en die dorstenden laat drinken. En laat dat de gestalte zijn in het geloof waarin we vanmiddag ook weer samengekomen zijn of hebben afgestemd op de kerkradio. Hopelijk doet u het vanmiddag wel beter dan vanmorgen. Heren, wilt u uw zegen geven hier in uw huis onder bediening van uw woord en waar dat woord maar klinkt. En laat het mogen doorklinken tot in het klokhuis van ons bestaan, heren. Dat is genade. Van nature is dat potdicht, maar u opent wat dicht is. Dat is uw werk, uw tere werk, uw belangrijke werk, uw liefdeswerk. Wat groot, heren, als we daar wat van mogen kennen. Dat we geopend zijn met ons hart voor de stem van de levende God. Wat krijgen we u dan lief en wat hebben we u dan nodig? En wat gaan we dan veel in u zien? En wat verlangt uw kind dan ook naar het avondmaal? Om aan de voeten van de Heere Jezus te zitten als de gastheer zelf en bediend te worden uit zijn volheid. En die volheid van genade is zo groot en zo diep en zo vast en zo rijk. Daar komen we nooit in uitgeleerd en hoeveel u ook geeft, het is nooit op. Wat hebben we dan ook veel te leren, heren. Laat dan ook een leerdienst mogen zijn om opgescherpt te worden in de kennis van de Bijbel, in de kennis van de genade. En dat we dat ook productief mogen stellen voor de oefeningen van het geloof in de binnenkamer en elke dag weer. Maar ook laat er een getuigenis van mogen uitgaan van mensen die u echt hebben ontmoet. Jongeren en ouderen. De wereld heeft het zo nodig dat de stem van de levende God gehoord en verstaan en gedaan wordt. Heren, heilig u een volk, vol ijverig in goede werken. Leg uw woord open voor de dominee. Leg uw woord open, heren, door uw Heilige Geest. Zodat we uw geopende hart van eeuwigheid af mogen zien en verlangen daarin te schuilen voor het eerst en opnieuw. Zet ons stil als we eigen wegen gaan. Bekeer ons, o God, als we nog potdicht zitten. Maar open voor de wereld. Wil ons eraan ontdekken voordat het voor eeuwig te laat is. Wij bidden voor de kerk over het rond van de wereld. Zegen allen, heren, die uw woord mogen uitdragen en mogen horen. En wil laten merken dat u uit de hoge hemel af weet van een schaap dat leidt en dat leiding nodig heeft. Wilt u wegnemen wat we moeten missen en wilt u ons leiden verder op de weg achter u de Heere aan, uw toekomst in. We bidden voor bedroefden en beproefden, voor weduwen en weduwnaren en gescheiden mensen. Wat is het erg als er een breuk in onze relatie loopt, terwijl we dat zelf helemaal niet gewild hebben. Heere, ontfermt u zich. En wat is het ook groot dat we, als we genade kennen, ook altijd weer opnieuw kunnen beginnen. We bidden voor mensen met problemen, geestelijk of lichamelijk, thuis of in een opvangtehuis. Zegent u ook allen die in die dienst van de barmhartigheid uitgaan om in naam van u wel te doen aan de naaste in nood. Zegen het werk van de barmhartigheid ook in delen van de wereld waar honger is en geleden wordt, waar oorlog is. Wat horen we toch via de media, afschuwelijke dingen. Het wordt er niet beter op in de wereld. Heren, trek u niet terug. Wij zouden het verdiend hebben, o God, als wij zien aan wat wij ervan maken. Maar wilt u de getrouwe zijn, dat bent u ook. Zodat we de voortgang van uw werk mogen zien en ons mogen verwonderen. We bidden voor de koningin die een staaroperatie onderging afgelopen week. Wilt u haar gedenken, Heere, ook dat overkomt haar. Geef weer een scherp beeld in het oog, maar geef vooral dat ze met ogen van u geschonken van het geloof ook mag zien op de koning der koningen. En zo ook tot een zegen mag zijn op haar hoge positie in dit land waarin zoveel gelijk willen hebben, ook als het gaat om het koningschap. Heere, wil haar genadig nabij zijn en haar ook als een samenbindende figuur in ons veelkleurige land geven. Gedenk ons zo met en voor elkaar, Heere. Wilt u de werken van de Satan verstoren en uzelf betonen als Heere en zaligmaker? Dan krijgt u de eer, dan zijn wij goed af en dan wordt de gemeente gebouwd in het fundament van het geloof, maar ook in het vruchtdragen, openlijk in het leven van elke dag. Hoor ons in danken en bidden en neem ons voor uw rekening om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 51, vers 8, 9 en 10. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dan vindt gij in onze offeranden lust. Psalm 51, vers 8, 9 en 10. Thank you. Aansluitend aan de prediking willen wij instemmen met Psalm 36, vers 2. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugels uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Psalm 36, vers 2 straks. En we willen nu de vakanties voorbij zijn, gemeente, weer in de middagdiensten de catechismus verder bepreken. We zijn toegekomen aan zondag 30. En dat is een volle zondag, daarom knip ik hem in tweeën. En vanmiddag dus eerst zondag 30, vraag en antwoord 80. Zullen we die samen lezen? Zondag 30, vraag en antwoord 80. Welk onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Dat is de pauselijke, de paap, dat is de paus, een beetje een scheldwoord, de pauselijke mis. En het antwoord op grond van de schrift is dit. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat we door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet meer op de aarde is, maar in de hemel, ter rechterhand van God zijn Vader, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is, en daarom ook daarin aangebeden moet worden. En daarom is de mis in de grond van de zaak anders niet dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. En de tekst voor de prediking is genomen uit 1 Korinthe 10. Vers 14 als uitgangspunt. Ik lees dat vers nog één keer. 1 Korinthe 10, vers 14. Daar schrijft Paulus in opdracht van de Heere: daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst. En gemeente, vanuit die tekst zou ik u willen vragen: mag je nu als belijdend christen een Roomse kerk bezoeken? Mag je nu plaatsnemen in de kerkbank van een Rooms-Katholieke kerk? Mijn vrouw en ik zijn op vakantie geweest in een behoorlijk Rooms-Katholiek land. En de enige kerk die in het dorp kerk hield, was de Rooms-Katholieke kerk. En wij begaven ons op zondagmorgen om 10 uur naar die Rooms-Katholieke kerk. Je verstond er geen woord van, maar misschien was dat ook wel goed. Maar, ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, gemeente, maar het is toch goed ook om eens mee te maken hoe dat nou in een Rooms-Katholieke kerk gaat. En wat mij opviel was de eerbied. En wat mij opviel was dat de kerk helemaal vol was. Ook met jongelui, met kinderen. En dat voordat ze binnenkwamen, ze knielden. Ik kom daar straks in de preek op terug. En toen die dienst dan begon, je verstond er niet veel van, maar de verschillende elementen, die kon je nog wel traceren. En wat ik mooi vond was, we hebben zojuist ons geloof beleden, dat ook in die Roomse kerk de 12 artikelen werden opgezegd in de landstaal. Prachtig. En er werd gepreekt, de naam Jezus Christus konden we verstaan. En Toen werd ook het avondmaal bediend. Daar loopt het eigenlijk naartoe, daar loopt het op uit. En dan zie je dat de mensen gaan staan in eerbied of zelfs knielen, ook mannen en jongens knielen op de grond of op zo'n knielbank. Op zich is dat natuurlijk heel mooi. Maar wij bleven rustig op onze stoel zitten, want kijk, als dan het avondmaal bediend wordt, de mis, de paapse mis, de pauselijke mis, dan moet je dus eerlijk zeggen dat onze wegen echt helemaal uit elkaar gaan. Nou, daar gaat het vanmiddag over. En vandaar mijn vraag aan het begin. Mag je nu als belijdend christen gaan zitten in de kerkbank van een Roomse kerk? Als hier staat, want er staat nogal wat, en daarom is in de grond van de zaak de pauselijke mis een loochening van de enige offerande van het lijden van Christus en daarom een vervloekte afgoderij. Deze woorden stonden niet in de eerste uitgave van de catechismus, maar toen dus de hervormde, de gereformeerde kerk ontstaan is in 1517... en het concilie van Trente in 1545 zo lelijk over de reformatie deed, is uiteindelijk deze zinsnede in deze zondagsafdeling gekomen om duidelijk te maken dat de kerkscheuring maar niet ging over ritmisch zingen of over vrouwenkiesrecht, maar dat het ging over de kern van de zaak, het avondmaal van de Here. Dat is het thema voor de preek. Het heilig avondmaal van de Here. Drie gedachten. Spreekt ons in de eerste plaats van verzoening door Christus. Spreekt ons in de tweede plaats van gemeenschap met Christus. En spreekt ons in de derde plaats van aanbidding van Christus. Ik herhaal. Het heilig avondmaal van de Here spreekt ons in de eerste plaats van verzoening door Christus. Ten tweede van gemeenschap met Christus. En ten derde van aanbidding van Christus. Gemeente, het eerste gedeelte van het antwoord uit zondag 30 is eigenlijk een lied. En als u genade kent, dan hebt u dat lied mee opgezegd. Ik hoop meegezongen. Want wat staat daar? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus. Nou, ik zou hem eigenlijk maar amen kunnen zeggen, want dat is alles, hè? Als je dat mag zeggen, als je dat mag kennen, en als onder de bediening van het woord de Heere dat bevestigt door zijn geest, en als je aan de tafel genodigd wordt, volgende maand is het weer avondmaal, en je mag het proeven, je mag het, en dat bedoel ik niet maar met je tong, maar zoals de psalm daarvan zingt, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Nou, dat is toch geweldig. Verzondigd aan onze kant, en de Heere zou zijn handen van ons af kunnen trekken, maar in Christus wil hij zijn volk niet kwijt en maakt die bruiloftsgangers van dode zondaren in zichzelf. Als je dat kent in de beleving, hè, dan al is dat nog maar zo gering voor je besef, dan ga je het lied meezingen. Daarom is het ook een geloofsbelijdenis, het is een echo van het woord, zoals dat door de gelovige avondmaalsgangers is heengegaan. Het avondmaal van de Heere Jezus betuigt ons dat wij volkomen vergeving van onze zonden hebben. Niet maar een beetje, niet maar bijna alles, maar volkomen vergeving van niet maar enige zonde of de ergste schuld, maar van al onze zonden hebben door de enige offerande van de Heere Jezus Christus aan het kruis volbracht. Dat offer Ach, daar kunnen we wat van stamelen, nietwaar? Dat is zo geweldig geweest. Dat is het levende bloed van Christus, die reine borg, die verdiend had altijd in de glorie te blijven. Maar die zich gebogen heeft voor mensen zoals u en jij en ik zijn van huis uit. Rovers, eerrovers van God. Diepe zondaren, dood in zonden en misdaden. Maar God wil ze niet kwijt. En die heeft een weg gezocht om ze te redden, te verzoenen. Zo te verzoenen op kosten van zijn zoon, dat het nieuwe mensen zijn. En daarom het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus betuigt ons dat wij vergeving van zonden hebben. Een nieuw mens zijn in hem. Ook al durf je dat zelf niet te geloven. Want bij meerder licht van de genade wordt er een dieper je schuld ontdekt. Maar mag ook dieper licht vallen op het rood van het volbrachte werk van de Heere Jezus dat af is. Dat betuigt het avondmaal. Mooi woord is dat. Natuurlijk is dat is geen bijbelwoord. Hè. Het is een kerkelijk woord. Maar er staat niet betogen. Dat is praten erover. Maar er staat betuigen. Dat is praten eruit. Dus dat is aanwijzen. Dat offer van Christus. Aanprijzen. Aanbidden. Dat is het avondmaal, gemeente. Vrede door het bloed van het kruis. Betogen is koud, dor, zakelijk. Maar betuigen, dat is de geloofsbelijdenis. Dan merk je, dat is leven. Uit Christus, door Christus, met Christus, tot Christus. Zalig. Als u zo avondmaalsganger mocht zijn en mag zijn. Dat de Heere bevestigt wat hij gewerkt heeft in je leven. Het avondmaal van de Heere betuigt ons verzoening. Dan ziet de Heere geen overtreding meer in zijn Jacob. Dan ziet de Heere geen zonde meer in zijn Israël. Maar dan ziet hij zijn volk tot zijn dienst bereid. Maar de mis, ik sla een stukje over en dan begin ik bij het tweede gedeelte van het antwoord. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt. Het avondmaal in de Roomse kerk is een offer, een misoffer. Mis betekent van het Latijn missa est, je wordt daarna weer heen gezonden de wereld in. Maar het blijft toch een offer, daarom staat het altaar ook centraal in de Roomse kerk en niet de preekstoel. Maar let er nou op, gemeente, wat nou de leer van de Rooms-Katholieke kerk is. Dat is toch een totaal andere visie op het avondmaal, los van de schrift. Dat is met de papieren aan te tonen. Als die misdienaar, als die priester het offer op dat altaar het niet brengt, dan is er geen verzoening voor u. En zelfs niet voor hen die al gestorven zijn. Dus als je vader of je grootvader, je moeder of je grootmoeder gestorven is in de Here, dan gaan ze in de Roomse kerk nog voor de zielenrust van zo iemand bidden. Dat is toch zo puur onbijbels. Want je zegt daarmee dat dat offer van Christus aan Golgotha's kruis nog iets toegevoegd moet krijgen. En dat de kerk dat doet, en als de kerk dat niet doet, dan is er geen zielenrust voor zondaren. Nou, dan kun je nagaan dat inderdaad later bijgevoegd is. En daarom is de mis in de grond van de zaak niks anders dan een verloochening van de enige offerander van het lijden en sterven van Christus. Je kunt in de Roomse kerk nooit zeker zijn van je verzoening. Al zijn er in de Roomse kerk zeker kinderen van God. Maar je kunt niet zeker zijn van je verzoening. omdat dat eigenlijk dagelijks voortgezet moet worden, omdat Christus anders niet het offer volbracht heeft. Ernstige zaak, gemeente. Maar laten we maar niet in de Rooms-Katholieke Kerk wijzen. Want in die leer is een menselijke trek onder woorden gebracht. Een vinger achter de deur willen houden. Een voet tussen de deur. Zelf een achterdeurtje houden, waardoor je niet helemaal op Christus kunt vertrouwen. Doe je best, God doet de rest. Dus gemeente, laten we de hand maar in eigen boezem steken. Het avondmaal des Heren, dat predikt onze verzoening. Mag u dat al zeggen? Bent u door het woord stilgezet, dat vrije woord van de Heren? En mocht u daarom getrokken worden aan de avondmaalstafel waar de Heren bevestigde wat hij gewerkt heeft? Zalig, als u dat mag verstaan. Dan wordt God groot in je leven. Dan zeg je, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Het avondmaal van de Heere Jezus, dat is in de eerste plaats verzoening door Christus. En dat is in de tweede plaats gemeenschap met Christus. Ja, dan staat hier zo heel mooi in dat eerste gedeelte weer van het antwoord. Het is de offerande van Jezus Christus die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. Die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is aan de rechterhand van God zijn Vader. Kijk, als je een raster over de Bijbel legt. Als Rome gaat bepalen wat er in de Bijbel staat, dan raak je Christus kwijt. En dat voelden ze aan, dat ze Christus kwijtraakten. En zo is het accent in de Roomse kerk verschoven van de prediking naar het zuivere woord, naar het avondmaal, het misoffer. En dus het altaar kwam centraal te staan. En om nou over die Christus te kunnen beschikken, zei de Roomse kerk dat brood, hè, dat is al gewoon bij een bakker gekocht. Ouwel gebruiken ze in de Roomse kerk. En die wijn is ook wel gewoon ingekocht bij een kruidenier. Maar door de consecratie van de heilige, van de priester, als die dan dat ouweltje omhoog doet, hè, dan werd het in die Roomse kerk waar wij dan van de zomer waren opeens helemaal stil. Doodstil. Eerbied. Nou, dat is best mooi, nietwaar? En als hij dan zegt, hoc est corpus meum, dit is mijn lichaam. Dan geloven ze dat dat stukje ouwel echt het lichaam van Christus wordt. En dan de kelk, waarin de wijn gegoten werd. En die hield hij dan ook omhoog. Er werd heel stil weer in die kerk. En mensen gingen allemaal op de knieën liggen. Op zich vind ik dat een prachtige houding. En dan zei hij dat van het bloed van de Heere Jezus. En dan werd die wijn dus het echte bloed van de Heere Jezus. Dus ze bieden daar in de Roomse kerk het echte lichaam en het echte bloed van Christus aan. Al mogen de gewone leken niet het bloed van Christus drinken, want je zou eens een druppeltje kunnen morsen. Dat doet alleen de voorganger. Maar de gelovigen die krijgen allemaal een ouweltje. Als je je hand ophoudt, krijg je het op je hand en moet je het zelf in je mond steken. Als je je mond open doet, dan legt de bedienaar dat zelfs op je tong. Het echte lichaam van Christus. En tegen die achtergrond zegt nu het antwoord in zondag 30 dit. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. Wij eten Christus niet met de mond en de maag. Dat denkt Rome. Daarom moet je eigenlijk elke dag naar de mis. Ik had vroeger in Apeldoorn een vriend, die was Rooms. We zaten nog op de kleuterschool. Maar ik vond het verwonderlijk. De school begon om 9:15. En dan speelden wij vanaf 8:00 nog even buiten voor ons huis. En dan kwam de moeder van die vriend, die praktiserend Rooms-katholiek was, al terug uit de mis De Romeinse kerk in het centrum van Apeldoorn. Daar was ze al naar de mis geweest, nuchter. En dan had ze dus al een ouweltje op de tong gekregen. Kijk, dat zijn eigenlijk in de visie van Rome de beste katholieken. Die elke dag Christus eten. En als je dan verder goed je best doet, dan mag je vertrouwen dat het ook goed afloopt als je sterft. De beker wijn, dat bloed wordt alleen gedronken door de leider in de eredienst. Dat zegt de Bijbel niet. We hebben gelezen, de drinkbeker, de dankzegging die we dankzeggende zegenen, is deze niet een gemeenschap met het bloed van Christus? En het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap met het lichaam van Christus? Zeker. Daar staat in het Grieks een woord, dat betekent niet dat het letterlijk zo is, maar dat het geestelijk gesproken zo is. In de hand, als Christus dat het avondmaal instelt en die neemt het op, en hij laat het aan zijn discipelen zien en hij deelt het uit, dan zegt hij deze woorden. In de hand van Christus, inderdaad, is dat een soort visuele ondersteuning van een geloof in de levende Here die zijn lichaam en bloed aan het kruis heeft gegeven. En nu doet de Heilige Geest, Christus is in de hemel. Christus is niet meer op de aarde. Ook niet in die Romeinse kerk. Het brood dat overblijft, dat dus geconsecreerd is, dat wordt in de sacristie bewaard, achter het altaar. En daarom, als die mensen die Romeinse kerk binnenkomen, maken ze eerst wijwater en dan maken ze een buiging. Want daar is de echte Christus achter de sacristie. Nou ja, als dat zo zou zijn, gemeente, dan kun je begrijpen dat je daar eerbiedig toe treedt, nietwaar? Maar hij is in de hemel, koning van de glorie naar zijn menselijke natuur. Hij heeft het helemaal niet nodig om op de manier van een kruidenier gegeten en gedronken te worden door mensen, met de bedoeling dat je dan Christus eet en drinkt. De Heilige Geest doet het veel dieper. Want wat in je maag komt, dat gaat te zijner plaatse weer uit. Maar wat in je hart komt door de Heilige Geest. En dat doet de Heilige Geest onder de bediening van het woord en aan het avondmaal. Dat komt in je leven openbaar als een nieuw leven. Hier staat zo bijbels mooi dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. De gemeente van de gelovigen is het lichaam van Christus. En dat lichaam van Christus, dat eet en drinkt met de mond van het geloof, de Heere Jezus Christus. Prachtig, hè? Daarom staat hier ook in de afwijzende zin. En dat Christus, ik sla dus nou weer een stukje over, bijna aan het einde van dat antwoord. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van het brood en van de wijn is. En daarom ook daarin moet worden aangebeden. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Christus is zo groot dat hij hoog boven het menselijke en het wereldlijke en onze gedachtenspinsels verheven is. Maar hij is ook zo nabij, want hij heeft zijn geest gezonden, die het uit Christus neemt en het ons laat eten. Ja, ja, dat eten en dat drinken, dat is wel een prachtig beeld. Het avondmaal is ingesteld en de doop ook, met de bedoeling dat we een ondersteuning, een visuele ondersteuning zouden hebben voor dat moeilijke geloven in een Christus die je niet kunt zien, maar wel kunt ervaren. Zoals dat brood gebroken wordt op de avondmaalstafel, gewoon brood. En zoals de wijn vergoten wordt, gewone pleegzuster bloedwijn. Zo heeft Christus in unieke zin zijn lichaam laten verbreken en zijn bloed vergoten. Om zijn volk te redden van het eeuwig verderf en te brengen in de heerlijkheid bij de Vader. En een volk toe te rusten vol ijverig in goede werken. En de wijn die dan overblijft in onze avondmaalsviering en het brood. Vroeger als catechizant, ik geloof dat ik het al eerder verteld heb hier vanaf de preekstoel in Apeldoorn. Na de na de avondmaal zondag, dan gooide de koster het brood dat overgebleven was van het avondmaal op het dak van het fietsenhok voor de vogels. Ja, ik vond het altijd toch een beetje naar dat hij dat deed, maar ik begrijp heel goed dat dat, ja, het is gewoon brood, nietwaar? En toch vond ik het naar. Maar het is gewoon brood, het is gewone wijn. En als je niet gelooft, gemeente, als je onbekeerd aan het avondmaal gaat, dan eet je ook gewoon brood en je drinkt gewoon een slokje wijn. Maar je eet en drinkt jezelf wel een oordeel, want je hoort er niet bij, je hoort er niet aan. Je krijgt niks. Bij de Roomsen is dat wel zo. Als je gedoopt bent, dan is de Heilige Geest in je leven. En als je geen zonde in de weg legt, dan blijven de sluisdeuren open van de stroom van de genade. En door de mis, door de bediening van het avondmaal, wordt dat eigenlijk dagelijks bevestigd. En je eet je vol met Christus en dan mag het meevallen in de eeuwigheid. Mensen, het is een afgoderij. Want die mensen komen dan wel netjes knielen voor het altaar, maar ze aanbidden een stukje brood. En ze aanbidden een slokje wijn dat daar opgesloten staat in de sacristie. Dat is een vervloekte afgoderij, die paapse mis. Maar laten we maar niet de vinger uitsteken naar een andere gemeente. Ik heb in Nunspeet wel eens gezegd op de preekstoel, ik denk dat u roomser bent dan u denkt. Omdat als wij bijvoorbeeld bepaalde gewoontes gewoon zijn om te doen, En je vraagt, ja, waarom doe je het? Ja, daar ben ik altijd zo gewend geweest. Maar wijs het eens aan uit de Bijbel. Ja, dat staat niet in de Bijbel. Nou mensen, dat is nou typisch. Dan ben je roomser dan je denkt. En daar moeten mensen van bekeerd worden. Alles wat niet valt onder de bediening, de betuiging van het woord en van de geest, dan moeten we kwijt. En dan buigen we onder het pure woord. Is dat altijd makkelijk? Nee. Daar moeten mensen voor ingewonden worden. Dat wil je van jezelf niet. En ook na ontvangen genade moet je steeds weer ingewonden worden, teruggebracht. Daarom blijft dat avondmaal ook ingesteld worden. En moet je dat blijven gelovig blijven gebruiken als je dat kunt, tot aan je laatste snik aan toe. Maar dan moet je het niet verwachten van de tekenen van brood en wijn. Maar op de Heere zien. Sursum corda, de harten omhoog. Want het avondmaal van de Heere, dat doet de kerk maar niet met de kerkgangers, zo is het Rome. Rome bedient het avondmaal en je kunt alleen maar naar de hemel gaan als je gelooft dat dat wat Rome doet goed is. Dan bind je dus de mensen aan een bepaalde kerkformatie. Nee, de Heere zelf, de gastheer, die viert avondmaal met zijn kinderen. Dat is net omgekeerd. Ziet u? Maar dat is zo groot. Want het avondmaal van de Heere zegt dan, dan kan het. En dan mag het. En dan moet het. En dan gaan we niet aanbidden dingen van, nou ja, ik heb avondmaal gevierd of ik heb het al zo vaak gedaan of Ik kan op grond van mijn ervaring aangaan. Nee, dan zakken we alleen maar in het geloof. Door al onze gronden heen. En komen we terecht op die vaste rots van mijn behoud. In de Heere Jezus Christus en zijn werk. En daarom staat er zo, en dan lees ik weer bij het eerste stukje van het antwoord, en dan bijna aan het einde, die nu naar zijn menselijke natuur niet meer op de aarde is, maar in de hemel, ter rechterhand van God zijn Vader, en daar van ons wil aangebeden zijn. Natuurlijk moet er een stuk eerbied zijn als wij naar de kerk gaan, gemeente. In hoe we ons kleden voor de kerkgang. Maar ook van binnenuit, hè, hoe we staan tegenover de Heere. En zeker ook bij het avondmaal. Die eerbied, die moet er zijn en die zal er ook zijn bij ieder die de Heere vreest. Maar daarmee hebben we niet alles gehad. De aanbidding, die gaat naar de Heere toe. Niet naar de kerk, niet naar het avondmaal zelf, maar naar de gastheer zelf. De aanbidding die valt op de Heer Jezus zelf. Wat is dat groot als we dat mogen verstaan. Want aanbidden, hè, dat is een woord dat misschien niet zo direct in ons woordenboek voorkomt. Bidden, dat kennen we allemaal, dan vragen we wat. Maar aanbidden, dan vraag je niks meer. Dan zeg je alleen hoe goed God is. En hoe goed God het gedaan heeft. En hoe goed het is om God te dienen. En eigenlijk is dat het doel van alle christelijke leven. Eigenlijk is dat de bedoeling van elke avondmaalsgang, dat dat verdiept zal worden. Eigenlijk is dat waarom de Heere u nodig tot de avondmaalstafel. Dat dat bruidskleed gezien zal worden in je leven. Van binnenuit naar buiten toe. En dat er iets van de aanbidding. Natuurlijk mag je wel de hele hoop dingen aan de Heere vragen. Maar doe je dat ook uiteindelijk om ze te gebruiken tot eer van zijn naam en tot heil van de naaste? Daar gaat het om, niet waar? En daarom eindigt dit in aanbidding. We aanbidden geen kerk. We aanbidden geen dominee. We aanbidden geen bekeerde mensen. We aanbidden geen paus. We aanbidden als het goed is God de Heere die boven is. Ook heel dichtbij. Maar die op de ereplaats is. In de troon van zijn vader. Als dank voor zijn volbrachte werk. En daar door al zijn kinderen wil aangebeden zijn. Nou, ik denk dat we daar ons huiswerk in moeten doen. Dat we mogen zeggen, Heere, wat bent u goed. Heere, wat bent u goed. Zo totaal anders dan een mens van natuur. Heere, wat bent u goed dat u mij het leven hebt gegeven. Heere, wat bent u goed dat u me uit de dood hebt gerukt. Uit de klauwen van de Satan hebt bevrijd. En dat onder de bediening van het woord. Kijk, bij de Romeinse kerk is het, als je maar genoeg het sacrament gebruikt, dan mag je hopen dat het straks meevalt. Zo is het niet. Je moet bekeerd zijn onder het woord. En dan mag je aan het avondmaal. Als de leeftocht voor de pelgrims onderweg. En dan is de Heere een verrassend God, mensen. En als je dat proeft, als je dat mag eten met de mond van het geloof en met de hand van het geloof, dat zijn beelden die de belijdenis gebruikt, dan krijg je iets van dat aanbidden. Heere, wat een wonder dat u mij te sterk bent geworden. Heere, wat goed dat u zich over mij hebt ontfermd. Dat u uw hart aan mij hebt geopenbaard. En dat u mijn hart, arme zondaar die ik ben in mezelf, hebt opengelegd en hebt geborgen achter het volkomen borgwerk van de Heer Jezus. Dat u mij tot zich hebt getrokken door de Heilige Geest. En dat die Heilige Geest onder de bediening van het woord, ook als het geen avondmaal zondag is, nou voedingsbrokken geeft uit het volbrachte werk van de Heere Jezus, die ik mag eten tot versterking van de genade, tot opbouwing van het geloof, ook pijlen afschiet van uw liefdesboog, tot vermaning als ik dingen moet nalaten. En als dan de tafel aangericht staat, dan mag ik het niet alleen horen, maar dan mag ik het ook zien. Het avondmaal van de Heere is ook een stuk aanbidding. Loof de Heere, want Hij is goed. Goed. In het mij tot Hem trekken door zijn krachtige hand, ook als ik tegenspartelde. Goed in de leiding over mijn leven, ook als ik zijn wegen wel eens niet begrijp. Goed, ook als ik een ernstige ziekte onder de leden heb, waarvan de dokter zegt, ja meneer, mevrouw, ik kan voor u niet zoveel meer doen. Maar ik mocht het toch kwijtraken bij die God. Je hebt ook wel gevraagd om genezing, maar als dat niet meer kan, dan laat de Heere zichzelf over. Hè? Dat is het geheim van het avondmaal. De Heere laat zichzelf over. En jij mag erop leunen. Daar heb je uiteindelijk de kerk niet voor nodig. Daar neemt God zelf de leiding in. Zalig mensen, als we dat mogen verstaan. Nee, ik zeg nog een keer. Wij schimpen niet op welke kerk ook. Want wij hebben genoeg aan onszelf. Maar wij moeten wel tegen elkaar zeggen, als je dan zo rijk gezegend bent door de bediening van het woord, is het er dan al van gekomen? Dat u zich geborgen mag weten, dat jij je geborgen mag weten, achter het volkomen offer van de Heer Jezus. En ken je dan ook iets van die aanbidding die God zo waard is en die het zo goed is om te kennen in je persoonlijke leven? Zo krijgen we God in het oog, gemeente. Zo krijgen we de Heer in het hart. Als we mochten vluchten tot die gastheer die de Heer Jezus zelf is aan zijn tafel. En iets mogen kennen van de aanbidding van Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik eindig met een vraag waarmee ik begon. Zou je nou als belijdend kind van God de gang naar de Romeinse kerk mogen maken? Om daar te zitten onder de prediking en getuige te zijn van het misoffer waarvan onze belijdenis zegt op grond van Gods woord. En daarom is de mis in de grond van de zaak anders niet dan een verloochening van de enige offerande van het lijden van Jezus Christus. En een vervloekte afgoderij. Wat is daarop uw, jouw, mijn antwoord? Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat groot dat u zelf aan het avondmaal de gastheer bent. In het kleed van het woord, door de levendigheid van uw geest. En daarom kunt u ook mensen bereiken die op heel grote afstand zijn. U overbrugt de diepte van onze verlorenheid. En u zoekt en vindt en brengt de verloren schaap thuis in het huis van de Vader aan de tafel van de gemeenschap. O Heere, wat groot als we daar amen op mogen zeggen. Dat we die tere werking van uw geest kennen onder de bediening van het woord, maar ook aan de avondmaalstafel. Of als wij aan huis gebonden zijn, u kunt ook nog een avondmaalzegen geven in de woonkamer. Heere, wat een wonder. Wat hebt u alles gedaan, Heere, en wat doet u alles? En wat zult u ook alles voleindigen op uw tijd en op uw dag? En daar mag uw volk nou van leven en uit bediend worden door genade op genade. Heere, dan komt de aanbidding heilig vanzelf op om te zeggen dat God goed is en God het goed doet. En eigenlijk kunnen we dan geen woorden vinden om u groot te maken. De toonhoogte van de Heilige Geest, die gaat uit boven het menselijke verstand. Heere, zegen al uw volk en kinderen, ook moe gestreden kinderen van u, ook bevestigde christenen, tobbers, blijmoedigen in het geloof. De kudde is gevarieerd, maar ze zijn allemaal aangewezen op die levende gastheer zelf, die zijn volk apart neemt en ze ontmoet in zijn volkomen werk, dan ontlokt de geest hun de lofzang op God drieënig. Heere, wilt u schijnheiligen bekeren? Wilt u mensen die brutaal hun eigen weg gaan terugbrengen? Wilt u ons ook als kerken die het woord zuiver hebben geopenbaard gekregen bewaren bij die zuiverheid van het woord? Wij zijn allemaal een beetje rooms in het hart. Wij doen wat en God doet wat. O God, leer ons van genade leven voor het eerst en opnieuw. Dan zijn wij helemaal verantwoordelijk. En dan doet u alles. U hebt alles gedaan. En u werkt het volmaakt uit. Wij bidden voor de stichting in de Rechte Straat, voor het getuigende gesprek met Rome. Zegen alle die daarin uitgaan. Is tegenwoordig niet gemakkelijk. We bidden voor de Spaanse evangelische zending. En alle die in behoorlijk Rooms-Katholieke landen proberen het woord in zuiverheid te laten klinken. Geef uw zegen erover, Heere. Er zijn ook levende kinderen van God in die landen over heel de wereld die het niet altijd gemakkelijk hebben. Wij bidden om uw zegen voor de kerk van Ede, nu dominee Buis bevestigd is als nieuwe predikant. Wat een zegen dat u het zo geleid hebt. Zegen hem en de gemeente daar en stel ze tot een zegen. Ook voor de klasses en voor het bredere kerkelijke leven. Gedenk, Heere, ook de scholen, als het middelbaar onderwijs gaat beginnen binnenkort, of in ieder geval de voorbereidingen daarvoor, wil allen zegenen die studeren. We bidden voor Esther Geurtsen in Finland. Heere, wilt u met haar zijn als ze daar haar verpleegstersopleiding voortzet? Wees ook met studenten. In de wereld van de wetenschap is afgerekend met uw woord, maar dat we naast ons studieboek de Bijbel mogen hebben liggen. En liever nog, dat we verstand hebben met goddelijk licht bestraald. Dan hebben we het beginsel van de wijsheid uit de vreze des Heren. En dan kunnen we ook in de wereld van de wetenschap staande blijven. Heere, gedenk ons. Ook als we weer gaan vergaderen deze week en voorbereidingen treffen voor het catechese-onderwijs en andere dingen die op de rails moeten gaan, geef uw zegen daarover. Wij bidden voor de dienst in het boveneind zometeen. Wat fijn dat dat kan. Wilt u meegaan, Heren, en ook de bewoners daar zegenen, zowel die in de kerkzaal zijn als ook die op de kamer meeluisteren. Wij bidden voor de emeriti predikanten en hun vrouwen. We bidden voor predikants weduwen en wezen, wil ze gedenken, Heere. Als we altijd een bijzondere plaats in de gemeente hebben gehad en onze man valt weg, wat kan het dan moeilijk zijn om een andere plek weer in te nemen? Wil ze gedenken, Heere, en tot een zegen stellen, ook in de omgeving en in hun netwerken die zij kennen. Gedenk ons met en voor elkaar als gemeente en geef moed en kracht tot het werk. Heere, bewaar ons voor de zonde en leer ons van binnenuit uw waarheid te kennen, te beleven en door te geven. Ook aan het jonge geslacht, wij bidden het u tot uw eer en alleen om Jezus wil. Amen. Er wordt gecollecteerd, eerst voor de kerk, dan voor de emeritikas en bij de uitgang voor het bouwfonds geeft met liefde uw gaven. Wij zingen ten slotte van Psalm 139, het eerste en het 14e vers. Psalm 139, vers 1 en 14. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.